gaan we gewoon beginnen weer, Boetsie. Prima hoor, jij zegt het. Ik dacht dat je nog een nummertje zou doen. Ga jij een nummertje doen, Boetsie? Dankjewel, Boetsie. Dankjewel. Met het op... op maat. Hè? Orville. Orville zit hier. Orville Breveld. Dat is mijn zoon. En ik heb hem gevraagd omdat ik heel graag stilsta. Bij voor mij toch een heel prettig moment. In de wereld van concerten. Er is namelijk op 14 november treedt op in het concertgebouw een symfonieorkest. Dat heet Sieneke. En het bijzondere daarvan zal Orville zelf vertellen. Ik heb in ieder geval mijn omgeving daarvan al op de hoogte gesteld, niet alleen. Maar er zijn ook al heel veel kaarten die verkocht zijn. En ik zou het u ook gunnen, u die geïnteresseerd is in mooie symfonieorkesten. Want dit orkest is 100% zwart. En dat is eigenlijk niet eens zo bijzonder. Ja, 100% zwart. Oh, 100% zwart. Eigenlijk moet het ons niet eens verrassen dat het 100% zwart is. Want er is genoeg muzikaliteit, kennis, drive in die wereld van wat we noemen zwarte mensen. Want in Amerika hebben ze gemengde orkesten. Maar zij komen uit Engeland, als het goed is, zei Orfeel. Ik ga je het woord geven. Ik heb 2 uren gesproken, Orfeel. Dus vertel die mensen hoe mooi het is op 14 november in het concertgebouw, waar jij de groepen uitkiest die jij geprogrammeerd wil hebben. Niet alleen, maar ook die geld opbrengen voor het concertgebouw. Want je zit daar niet om het concertgebouw verlies te laten leiden. Integendeel, ze hebben ingehuurd omdat je die producten zo goed internationaal kunt verkopen. Ga je gang, of ik begin bij alsjeblieft dat symfonieorkest.
Nou ja, het is goedenavond. Ik ben marketeer bij het concertgebouw. En we werken nou samen met de programmeurs. En samen komen we tot bepaalde concepten. Maar wat heel uniek is en wat in de eigen programmering is opgenomen, is dit Chineke Orkest inderdaad. Dat is een volledig black en, zoals in het Amerika, in Engeland zeggen, Black and Minority Ethnic, BMI, Black and Minority Ethnic Orkest. Een symfonieorkest bestaande uit...
Nogmaals,
Black and Minority Ethnic, zo noemen ze dat in Engeland.
Dan?
Dat is hoe ze het noemen, dus dat is veel breder dan alleen zwart.
Okay.
Dus, maar het zijn vooral zwarte muziek, als je op het oog is zwarte muziek. Maar het is vooral op dit moment de sensatie in de klassieke, internationale klassieke wereld, omdat het een... Echt uitzonderlijk briljante muzikanten zijn met z'n allen. En het is het is een symfonieorkest. Dus ze bestaan uit 80 man. Het is een 80-man orkest wat de hele wereld overtoert.
Dat is een dorp?
Ja, dat is een 80-man symfonieorkest. En onder leiding in deze setting op 14 november wordt het geleid door Kevin John Edusei. En dat is een Ghanese-Duitse dirigent.
Edusei.
Ja, maar die heeft jarenlang is hij ook dirigent van het Duitse radioorkest. Net zoals hier de Radio Philharmonisch Orkest is hij ook dirigent in Duitsland. Maar hij heeft zich speciaal aan dit orkest toegevoegd omdat het uitzonderlijke kwaliteit heeft. En bijvoorbeeld een van de solisten...
Maar dat is een markant iets, dat de Ghanese Adusei...
Ja,
al dirigent is van een ander symfonieorkest.
Ja, maar dat is vaak zo dat dit soort topdirigenten dus vaak in worden gezet voor bijzondere projecten. Net zoals Jaap van Zweden ook. Is dit een internationaal opererend orkest. Maar de oprichter is een vrouw en dat is Chichi Nwanoku. Dat is een klassiek bassiste van Nigeriaanse komaf uit Groot-Brittannië. Die... eigenlijk het orkest heeft samengesteld. Omdat haar directe uitleg daar is dus wat zij zegt. Is een motto van Chineke is championing change and celebrating diversity in classical music. Dat is haar uitgangspunt. Want zij gaf aan van luister wat zij wil is dat my aim is to create a space where BMI, dus Black and Minority Ethnic Musicians, can walk on stage and know that they belong in every sense of the word.
Okay.
If even one BMA child feels that their color is getting in the way of their musical ambitions, then I hope to inspire them, give them a platform and show them that music of whatever kind is for all people.
Dat is
haar. Maar zij
vertel me over de achtergrond van deze bijzondere vrouw.
Nou ja, zij is dus een topper die uit een muzikaal gezin komt. Maar zij was ook nog atleet in de jongere jaren. Maar het mooie is dat zij een enorme drive heeft om zo'n enorm orkest te draaien. Want een klassiek
commercieel
orkest...
Commercieel te draaien.
Maar ook al begin je zo'n orkest, hou maar eens een enorm ensemble van 80 man. Maar ze hebben ook kleinere ensembles bij elkaar. En zorg maar dat ze spelen. Maar ze hebben dus een enorme staat van dienst inmiddels. Ik zal even een aantal... van hun highlights, wat wel heel interessant is. Want het mooie is dat wat ik bijzonder vind aan het orkest en wat ze ook op 14 november in het Concertgebouw gaan doen,
mm-hmm.
is dat ze gaan werken van Beethoven of overturen Coriolan in C, maar ook bijvoorbeeld een werken van Brahms, Tweede Symfonie. Maar ze brengen ook hommage aan de Britse zwarte componist Samuel Coleridge Taylor. En het mooie is dat, kijk, het klassieke muziek en zwarte mensen is een beetje het gevoel, zeker op dit niveau, als toen bijvoorbeeld Serena Williams furore maakte in de tenniswereld.
Ja.
Het is voor sommige mensen nog een beetje onwennig, maar er is al een hele lange traditie, zowel bij uitvoerders als componisten, dus muziekuitvoerders, in een heel breed stadium. Natuurlijk veel Aziatische muzici, maar ook heel veel mensen met Afrikaanse origine. En het mooie is dat het Chinook Orkest al die topkwaliteit samenbrengt. En Chi-Chi die behoefte had gezien en zij heel goed wist van luisteren. Wij moeten niet zozeer een multicultureel orkest zijn, maar gewoon een van de beste orkesten op dit moment.
Okay.
Dus dat heeft zij ze bewezen. Dus
gewoon de legitimiteit van het
zwart
orkest. Want je kan het niet verkopen.
Nee, maar je moet vooral. Het is vooral een briljant. Het is vooral een briljant
concept.
Orkest. En het orkest is gewoon. Ja, dat wordt al door heel veel top. Door de BBC. Weet je wel, de BBC heeft er heel vaak hun concerten uitgezonden. Ze spelen overal in de wereld. Ze komen in Azië en in de Verenigde Staten. Gaan zomaar door. En nu dus ook in het Concertgebouw. Waar je ook zeker gestaan moet hebben als je een internationaal orkest bent. Met 80 man reizend collectief professionele muzikanten. Dat is een enorme kostbare. Maar die vrouw is het toch gelukt. En het is mooi dat al die. Want we hebben bijvoorbeeld ook een violiste die een van de solisten zal zijn op de avond. Dat is Elena Urioste. Dat is een van de topviolisten die daar dan die daar solos voor spelen. Maar het mooie is, ze hebben voor deze gelegenheid hebben ze ook Yannick Hiwat, de Surinaamse violist, uitgenodigd. Een jonge opkomende fusion violist die zowel klassiek als andere muziek speelt. Die heeft zich ook aan het orkest toegevoegd. Dus het is een heel mooi statement. En het zijn mensen die van klassieke muziek houden, maar ook van een heleboel andere genres. En die Samuel Coleridge Taylor, ja, die komt uit het einde van de 19e eeuw. En die heeft destijds in Groot-Brittannië furore gemaakt. En die is zijn afkomst is van Sierra Leone,
mm-hmm.
oorspronkelijk. Maar hij was een innovator die eigenlijk Afrikaanse muziek liet inspireren voor zijn klassieke composities.
Nogmaals?
Dus hij liet Afrikaanse genres, allerlei Afrikaanse genres, liet hij integreren in zijn compositie, in zijn klassieke, westerse klassieke composities.
Okay.
Maar dat is vaak gebruikt, zoals hij zelf ook aangeeft, weet je wel, is dat veel componisten als Brahms, die liet zich door het Hongaarse muziek, volksmuziek of boheemse muziek inspireren, of Satie, die inspireerde zich ook weer door andere genres, Arabische muziek en gaat zomaar door. Dat is al voor alle tijden.
Ja,
want componisten laten zich altijd beïnvloeden door wat ze horen. Maar Samuel Coleridge Taylor had ook een missie. En hij was ook hij sloot zich ook aan bij allerlei pan-Afrikanistische initiatieven destijds. Ten behoeve van de emancipatie van zwarte mensen in Groot-Brittannië. Maar componisten destijds, die waren in de meeste gevallen, ook vanuit zelf Bach, ook in de tijd, in de 17e eeuw, ondergewaardeerd. Maar hij ook. Maar hij was een briljant violist en was ook nog een hele vooruitstrevende, zeker voor die tijd, componist.
Ja, wat je nu aan de orde stelt, dat weten we wel, dat onderstreep ik nogmaals voor de luisteraars, is dat veelal die grote muzici uit de klassieke wereld in die tijd ondergewaardeerd waren.
Tijdens hun leven
Bach heeft gelopen. Er is op dit moment een of andere serie wat aangeeft de weg die Bach heeft af moeten lopen naar Berlijn, geloof ik.
Ja.
Omdat in dat dorp waar hij componeerde geen hond naar zijn werken omkeek.
Precies.
En hij geld moest verdienen.
Precies.
Dus het komt er gewoon op neer dat wat jij zegt. Op dit moment is het voor mij een soort challenge.
Mm-hmm.
Waar deze fusion van Afrikaans klassieke muziek.
Ja.
Want waar dat naartoe gaat leiden en hoe mensen over 100 jaar dit gaan waarderen.
Klopt. Ja, dit is het is een. Het mooie is dat. Kijk, om muzikant te zijn op zo'n hoog niveau. Dat is duizenden en duizenden uren studeren. Dus er is een orkest van 80 man. Wat samen vele miljoenen euro hebben gestudeerd individueel. Om tot zo'n niveau te komen. Ja, ja. En haar uitgangspunt is altijd. Het moet steengoed zijn. Ja. Het moet niet. Een orkest zijn van ja, dit is het zwarte alternatief, dit is ons. En dit zijn gewoon mensen ja. van een gedeeld komaf, ongeveer. Maar die allemaal die liefde hebben voor klassieke muziek en andere muziek. Maar die zichzelf willen verenigen in een toporkest. En dat is heel bijzonder.
En
dat
wie
dat...
zitten er allemaal uit alle windstreken in dat orkest?
Nou, het zijn Britten. Het zijn mensen uit Groot-Brittannië voor veelal.
En maar Groot-Brittannië zitten daar ook Blakamaans?
Veelal. Het is op het oog het wat opvalt natuurlijk. Het is een zwart orkest. En ze hebben nu ook een zwarte dirigent. Ze hebben nu ook Kevin John Adusei gevraagd om te dirigeren. Mm-hmm. Wat dan gewoon een topdirigent is. Die in Nederland gestudeerd heeft trouwens. Hij spreekt ook vloeiend Nederlands. Een Duits is een Duitser die vloeiend Nederlands spreekt. En heel veel... Kijk, dit zijn mensen die zoveel muziek bestudeerd hebben door de tijden heen. Mm-hmm. Dat is ongekend. Ja. Dat zijn echte meesters in de muziek.
Ja.
En ook zo Chichi Nwanoku, die is ook enorm ondernemend. Wat ik ook bijzonder vind. Maar iedereen... Het mooie is dat veel mensen nog... Ja, het is nog iets bijzonders. En dat is aan de ene kant ook kwalijk, weet je wel. Maar het is ook voor het eerst dat op zo'n hoog niveau... op zo'n toporganisatie. Want ze hebben de Chineke Foundation. Dat is een hele stichting die ook de ontwikkeling van het orkest mogelijk maakt. Hè? Want het orkest moet blijvend repeteren. Mm. Weet je, dat is een dagtaak. Net zoals, net zoals het Philharmonisch Orkest of wat dan ook. Dat is gewoon een job.
Ja, die figuren die in die bak zitten bij jou... Die hun hele leven is studeren.
Het is, en samenspelen en uitgeleid en interpretaties van werken. Weet je wel, dus zoals een werk is geschreven. Mm-hmm. Dat zo spelen zoals de componist dat bedoeld heeft. En natuurlijk het briljante en het sublieme van een orkest daaruit laten blijken. Want dus er is gigantisch veel competitie.
Georganiseerde muziek. Ja, en bij luisteraars in de bak... Dat is de orkestenbak, dat is waar die mensen in zitten.
Ja, dus, bij het concertgebouw heb je het gewoon de meeste... Dus ze staan in de grote zaal meteen ook. Hè? Dus dat is een zaal van 1800 man. Dus we zijn hartstikke trots dat we dit orkest mogen ontvangen. En dat zij ook zo graag in Amsterdam spelen. Want zij hebben een hele sterke missie. Niet alleen maar dat ze mensen... met van divers komen willen interesseren. Maar vooral ook divers publiek willen interesseren voor klassieke muziek.
Mm-hmm.
En dat is, dat is een nobele missie. Dat is nog is enorm veel competitie. Hè? Want vaak wat ik vaak hoor ook is dat kunsten die door mensen, bijvoorbeeld zwarte mensen geproduceerd wordt, heel vaak ondergebracht in urban, stedelijk of straatkunst. Weet je wel, het zal zelden tot hoogwaardig worden gezien.
Of wereldmuziek.
Maar mensen die nu de nieuwe Europeanen vormen... Zo ook mensen van Afrikaanse of Caribische origine... die genieten een enorme brede basis. Weet je, ook bijvoorbeeld in Nederland hebben we in de jaren 60... in de jaren 70 is er een orkestmeester John Helstone geweest.
Ja.
Die leeft nog gelukkig, maar dat is een klassiek violist. Ja. En die toeken vroeger de
priester. Er is nog een documentaire van hem geweest.
Ja, die staat ook op YouTube trouwens. En dat is een topviolist uit de jaren 60. Die uiteindelijk ook tot concertmeester heeft geschopt van het Radio Philharmonisch Orkest. En dat is een enorme prestatie. Maar we hebben ook... zo zijn er heel veel verschillende. Je hebt natuurlijk Stanley Noordpool als klassiek gitarist. Maar er zijn ook bijvoorbeeld de broeders en zusters Born nu op dit moment. En Diewel Braaf, een klassiek violist.
Nogmaals, leg eens die luisteraars uit. Wie zijn deze mensen, namen?
Dat zijn allemaal moderne...
Zijn dat nieuwe Europeanen?
Dat zijn
Europeanen,
de nieuwe lichting.
Surinamers.
Hè? Dat zijn mensen Surinaamse Nederlandse muzikanten. En Yannick Hiewat, die zich aan het orkest heeft toegevoegd.
Ja.
Dat is ook natuurlijk te gek. En dat is die is trouwens het gezicht van de nieuwe seizoen van het Concertgebouw. Yannick Hiewat.
Die heb ik gezien. Ja, hij stond in de krant.
Ja, die stond op de foto. Ja. Die foto is op het dak gemaakt van het concert.
Ja.
Maar het mooie is dat dat concertgebouw dat niet alleen maar doet omdat ze, ja, wij moeten divers zijn of wat dan ook. Maar men ziet kwaliteit en wil erin investeren. Want die kwaliteit, het mooie is dat die kwaliteit in deze ook betekent dat er een nieuwe artistieke waarden worden toegevoegd. Mm-hmm. Nieuwe richtingen, nieuwe genres, nieuwe stromingen. Mm-hmm. En dat zorgt voor vooruitgang van muziek. Want muziek ontwikkelt zich omdat mensen zich ontwikkelen, mensen elkaar ontmoeten.
Ja.
En mensen reizen en mensen migreren. Daardoor ontstaat kunst en kunstontwikkeling.
Ja, ja.
En als mensen bijvoorbeeld, als je kijkt bijvoorbeeld naar een...
Sorry dat ik je interrumpeer. In het algemeen, het is langzamerhand, godzijdank, aan het veranderen. Maar in mijn tijd als wethouder van de cultuur was dat concertgebouw 10, 15 jaar geleden bijna niet toegankelijk voor zwarte mensen. Nee, ze kochten niet genoeg kaarten, laat maar dat zeggen.
Nou, het is zo dat er nog zeker wel veel zwarte mensen naar het concertgebouw komen, hoor.
Inmiddels?
Zeker. Ja, maar voorheen ook. Want kijk, we hebben in de jaren 60 bijvoorbeeld,
Aretha
Franklin en
zo. Maar dat is geen klassieke muziek. Ik heb het nu zuiver om klassieke muziek.
Maar concertgebouw is niet altijd alleen klassiek geweest. Het bestaat sinds 1888. En in de jaren 50 en 60 en later ook jaren 70 is er enorm veel jazz geweest. Nachtconcerten van Miles Davis.
Ja, dat weet ik.
Ga zo maar door. Aretha Franklin heeft er...
Ella Fitzgerald.
Ja, iedereen heeft er gestaan. Ja. Maar ook Miriam Akeba, ga zo maar door.
Ja.
Ook grote Turkse en Arabische artiesten.
Ja.
Maar het mooie is dat er nu heel bewust wordt gekozen voor een richting waarbij alle Amsterdammers en Nederlanders zich herkennen in de programmering. Maar de programmering moet topkwaliteit zijn. Mm-hmm. Dat is
maar Orfeel, het is ook in het voordeel van het concertgebouw zelf. Kijk, uiteraard toeristen bezoeken dat concertgebouw ook.
Mm-hmm.
Maar heel lokaal, wie gaat die kaarten kopen?
Nou ja, maar het is zo dat een
over een jaar of 10, 15.
Nou, nu al. Kijk, het is een heel gemêleerd gezelschap. En ik ben zelf muziekliefhebber en ik hoor enorm veel waar mensen tegenwoordig naartoe gaan. En steeds meer zoekt men de A-locaties, noemen ze dat op. Want het is Amsterdam. Amsterdam is alleen al de meest multiculturele stad ter wereld. Dat is nog meer dan New York. En dat is iets heel bijzonders. Meer dan 180 nationaliteiten. En een enorme snelle verandering in korte paar jaren. Er zijn zoveel expatgroepen bijgekomen. Er zijn zoveel nieuwe groepen uit Syrië gekomen.
Ja.
Er is een enorme snelle verandering.
Ja.
En het mooie is dat je, dat zeg ik altijd persoonlijk, als je kan met verandering twee dingen doen, of je kan er tegen vechten, maar die verandering heeft al plaatsgevonden. Je kan niet tegen de nieuwe tijd opboksen. Het enige wat je kan doen is dus verandering faciliteren en in investeren. En als je investeert in die verandering van mensen, dus allerlei nieuwe generaties die opgroeien, dus de recente jonge mensen die nu tussen de 15 en 25 zijn, die groeien op met een mixcultuur waar de mensen die net in de jaren 60 of jaren 70 naar Nederland zijn gekomen, de eerste generatie migranten, die staan te kijken. Er is een totaal nieuwe taal aan het ontstaan. Weet je, de jonge hip-hop en pop muziekgeneratie van nu. Dat is een mix van alles die eigenlijk de landen van waar hun opa's en oma's vandaan komen gebruiken als inspiratie.
Mm-hmm.
Maar hun achtergrond is nog steeds wel relevant. Maar in het dagelijks leven is er een totaal nieuwe cultuur ontstaan.
Daar ben ik hartstikke blij mee.
Mm-hmm.
Want het is een natuurwet dat die zich niet aanpast. Die overleeft niet. De hele evolutie heeft dat uitgemaakt. Dat aanpassing onder nieuwe omstandigheden kunnen leven.
Ja.
Het verder brengen dan wat je aantrof. Het laten excelleren op de lange duur van wat jouw toevoeging is aan welke materie dan ook. Dat is het succes van mensen.
Ja, maar ik denk het ook. Maar het is los van aanpassen. Het is ook... Kijk, het is Amsterdam is een hele bijzondere stad. En nog steeds, ik heb heel veel mogen reizen. En als ik terug in Amsterdam terugkom, denk ik van hé, wat een bijzondere dynamiek. Mensen zijn natuurlijk zoekende op heel veel niveaus.
Ja.
Weet je wel, van hé, wat gaan we, wat, hoe, hoe, Hoe gaat die samenleving zich vormen? Hoe gaat men zorgen dat iedereen bepaalde gelijke toegang heeft tot bepaalde posities of tot bepaalde luxe goederen? Ga zo maar door. Economie is altijd de uitdaging, maar nog steeds zit Nederland in de top 5 in de wereld van meest prettige plekken waar je kan zijn. En Amsterdam is een eiland in de rest, vergeleken bij de rest van Nederland, als het daarom gaat. Ja.
Maar is een republiek.
Het is een hele bijzondere dynamiek. Ja. Maar daardoor ontstaan er ook heel veel mooie artistieke projecten.
Ja, fusions. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar bijvoorbeeld dat boek dat geschreven is door Joensi, mijn dochters collegegenoot, studiegenoot. Mag dat gezegd worden?
Volgens mij wel, toch?
Ja, toch, ja. Zeg jij het zelf als jou?
Nee, zeg maar.
Nou, jij vertel jij het
nee,
maar.
Nee,
nou, er is een schrijver. Van Turkse afkomst, die mijn kinderen ook kennen. Die heeft in de Bijlmermeer gewoond met een atypisch gezin. Als je dat vergelijkt met Nederlanders. Moeder was analfabeet. Vader was zeer op zichzelf. Alcoholist. Die kinderen mochten niet naar buiten. Een geïsoleerde community hadden ze daar in die flat. En hij heeft nu vorig jaar dan furore gemaakt met het boek Wees Onzichtbaar.
Mm-hmm. Waar
Murat Isik. Hij beschrijft eigenlijk zijn opvoeding, de beperkingen, maar ook de mogelijkheden die daaruit zijn voortgevloeid. Want een van de mogelijkheden is dat hij dit boek op inspiratie van wat hij heeft meegemaakt, heeft geschreven.
Ja.
Ja, dat is een Turkse jongen die ontmoet dan jou, hè, komend uit het Caribisch gebied. En jij maakt de muziek van. Het wordt
een theaterstuk. Ja. Dat gaat volgend jaar draaien. Nou, eigenlijk is zo direct regisseur Shaban Ol. Die heeft eigenlijk in overleg met zijn artistiek creatief team gezegd van, nou, Orfe Breef, wat zou jij de muziek willen schrijven? Omdat ik zelf heel van Turkse muziek hou.
Ja.
Ik heb jarenlang in Turkse ensembles gespeeld en in Turkse artiesten.
Met die pianist Mat Karsu.
Maar ook met Aşkın Arslan in Istanbul. En de eerste beetje professionele band in Amsterdam was de band met de zangeres Seda Bayar. En daar speelden we Turkse popmuziek. Dus ik heb altijd, ik weet niet waarom, maar ik heb altijd alles met Turkije. Ik ben heel veel in Istanbul en andere steden geweest. En ik heb enorm veel met die muziek. Ik heb heel veel met Turkse muziek. Maar ik weet ook wat de sfeer was in het verhaal van Wees Onzichtbaar. Want wij hebben op dezelfde middelbare school gezeten. Wat nu Lely Lyceum heet. En toen de tijd scholengemeenschap Rijgersbos. Dat ik precies weet wat we toen als jongeren draaiden. Dus die R&B en de hiphop van destijds. En Caribische muziek. Die mix van heel veel nieuwe genres wat opkwam. Dat wordt een hele belangrijke inspiratie voor de voorstelling. In combinatie met Turkse muziek natuurlijk. Omdat de muziek van Kom Af, van Murat zelf, zal heel belangrijk zijn. Maar het is inderdaad zo dat er heel veel mooie, bijzonder. Kijk, wij wonen in Amsterdam en we ontwikkelen onszelf, ook als creatieveling, ook als muzikant, maar ook als professional. En je kan eigenlijk de hele wereld leren kennen door je buurman of buurvrouw. Dat is heel bijzonder.
Ja, dat is waar.
Je buur of mijn buurvrouw, die kan je over de fijnigheden. En ik ben marketeer. Marketing is mijn vak. En muziek. Maar omdat ik beide werelden enorm veel heb gezien, of nou Arabische muziek gaat of zo, dat zijn al die mensen allemaal gidsen geweest. En mijn eigen ondernemerschap destijds, om zelf festivals te organiseren en om zelf als
ook Somalische muziek en zo, al die figuren
van India's,
die zingen. En die India's, ja.
Ja, Bollywood heb ik heel veel meegedaan. Nou, we hebben bijvoorbeeld ook een heel mooi concert Hindi Pop. Dat is op 14 november. Dat is in de
maar
kleine
dat
zaal.
Er vinden twee concerten plaats.
Sorry, 24 november. 14 november is Sineke. 24
ja, dan moeten de mensen echt weten.
14 november is grote zaal Sineke. En 24 november, dat is dus Hindi Pop in de kleine zaal van het Concertgebouw. Maar dan zijn er drie solisten. Sanja Yoda, Moda Lalba Dursing en Madhu Lalba Dursing en Mona Siddiqui. Die het beste van Bollywood en Hindi Pop sinds de jaren 60 tegenwoordig zal brengen. Dus het is eigenlijk een revue van de beste Bollywood liedjes. De bekendste Bollywood liedjes. Alleen dan begeleid door een band, een klein ensemble. Bestaande uit muzikanten die niet direct India's zijn. Dus ook onder andere Heiko Dijkrop, tabla. En onder leiding van Timothy Bachet, een briljante jazzpianist die ook veel met Benjamin Hermans
vatte. Dat is Hindi jazz.
Nee, het is Hindi pop. Maar de muzikanten die we krijgen worden uitgedaagd om dat op een heel hoog niveau neer te zetten. En vooral omdat de Bollywood muziek altijd ook... Kijk, het mooie is dat die door radio en door televisie werd de wereld kleiner.
Mm-hmm.
Maar ook in de jaren 50 en 60, net als in Brazilië toen de bossa nova opkwam.
Ja.
Of in India kwam de Bollywood muziek op. En in Midden-Oosten kwam de Tarab muziek door Feroes en Abdelhalim en Oom Kantoen, et cetera. Maar dat waren muziekgenres die de jongeren destijds tegen horen brachten. Die de invloed van de volksmuziek van hun ouders integreren met alles wat ze op de radio hoorden.
Heb je ook gehad in Zuid-Afrika dus, met Yumi Masekela.
Tuurlijk.
Dat waren die spots in de jaren 50, wat ik heb gelezen natuurlijk.
Ja.
Is dat daar die hele fantastische fusion...
Zeker.
Wat ook heeft geleid tot een Miriam Makeba er stijl van zingen.
Kijk, ook Nederlandse muziek. Dat is Wim Sonneveld. Dat was eigenlijk gewoon een chanson. Heel van de liedjes. Het dorp, dat was La Montagne. He, dat waren eigenlijk Franse chansonliedjes.
Ja.
Maar dat was. En die heeft ook een bossa nova liedje, wat ik al eens hoorde. Burgemeester Beekmanlaan of noem maar op. André Hazes zingt eigenlijk gewoon blues. Zingt eigenlijk African-American blues, alleen dan Nederlands.
Witte blues.
De blues, ja, blues. Maar het mooie is dat mensen gaan altijd laten zich inspireren door wat ze horen en wat in de buurt is.
Mm-hmm.
Dus, weet je, dus dat is een hele. Dus die muziek. En zeker de componisten.
Dus jij zegt eigenlijk, muziek kun je door de eeuwen heen niet origineel houden.
Nou,
het is nooit authentiek.
Nou,
het blijft niet authentiek.
Het heeft altijd, zeker als mensen gemigreerd hebben. En mensen, vroeger moesten mensen migreren. Bijvoorbeeld als je naar de flamenco muziek luistert. Dat is echt een mix van Afrikaanse muziek. Indiaanse zigeunermuziek, ga zomaar door, gypsy.
Spaans.
Heel veel verschillende klassieke, westers klassiek. Zoveel verschillende invloeden. En dat heeft geleid tot een nieuw genre. En soms heb je van die virtuozen als Parker de Lucia, die zich ook laten inspireren door jazz. En die met Chick Corea gaat werken, ga zomaar door. En zijn eigen sound ontwikkelt. En andere mensen luisteren daar weer naar. Dus het mooie is dat mensen, net als mensen, muzikanten, willen altijd de volgende dag een betere muzikant zijn.
Okay.
En origineel zijn. Dus dat laat je inspireren.
Ja.
Weet je, dus net als Elvis Presley. Die bijvoorbeeld, hij wordt de King of Rock and Roll genoemd. Maar zijn voorgangers waren eigenlijk Little Richard.
Ja, dat waren,
En Chuck Berry, zo maar door. Maar,
hij heeft op de schouders gestaan van Little Richard.
Ja, en zong ook
in principe
liedjes.
Is hij beschreven op verschillende plekken, hoor, niet alleen hier in dit land. Iemand heeft hem ooit een auteur, iemand die columns schrijft, heeft hem een mismaakte Little Richard genoemd. Een gehandicapte. De bewegingen die hij maakte, deed hij gewoon na. Hij deed gewoon Little Richard na. Dus die columnist beschreef hem als een Little Richard met problemen aan zijn benen.
Maar hij, de
hele act om zijn heupen te swingen, dat vonden die witte mensen toen prachtig. Maar hij deed in principe die jongens uit het zuiden van Amerika na.
Kijk,
jammer genoeg kregen die zwarte mensen toen niet de eer.
Ja, precies. Maar het mooie is dat het natuurlijke proces van muziek, van hoe muziek zich ontwikkelt en al die invloeden van mensen, dat kan je niet stoppen. Dat is gewoon niet wat.
Nee.
Dat gaat maar door en gaat maar door en gaat maar door. Maar het mooie is dat ik ook dergelijke ensembles als het Chinook Orkest zo bijzonder vind, omdat ze het ook wel teruggrijpen op een hele oorspronkelijke traditie van klassieke muziek. Dus ze spelen Beethoven, Brahms, spelen alle grote symfonieën, pianoconcerten en vioolconcerten. En ze brengen hommage aan Samuel Coleridge Taylor.
Wie is dat?
Dat is die zwarte componist.
Ja,
dat gaan ze vooral doen op de 14e van november. En dat is een hele grote zwarte klassieke componist. Wat mooi is, dat onlangs was ik een artikel aan het lezen en het ging dus over de eerste grote jazz musical directors en arrangeurs als Duke Ellington en Cab Calloway, et cetera. Die echt aan de voet stonden van een heel nieuw genre. Het mooie is dat zij zoveel klassieke componisten geïnspireerd hebben. Dus Debussy, generatiegenoot, hè? Of Ravel, of ga zo maar door. Die luisterden heel veel naar Duke Ellington. Ja, maar dat is wat je op de radio hoorde.
Maar Duke Ellington is een god geweest in die tijd.
Nou ja, dat zijn de briljante geesten. Die in een tijd dat ze zelf nog geen burgerrechten hadden. En niet eens formeel betaald hoeven worden voor wat ze aan het doen was. Maar die ook commercieel briljante ondernemers zijn. En die met een collectief van muzikanten. Toen 100% zwarte ensembles over de hele wereld toerden.
Ja, ja.
En jazz was niet te stoppen. Iedereen ging jazz spelen.
Ja, dat is waar.
En het mooie is dat zij... Kijk, want je had geen... Net als je op Cuba... Op Cuba had je geen school voor son of salsa.
Weet je, ontstaat. Zo is ontstaat.
Ja, maar ook in Amerika was er geen school voor jazz. Of wat dan ook. Miles Davis heeft klassiek gestudeerd aan het conservatorium. En die jongens zijn opgeleid, want toen mochten ze of moesten kerkmuziek spelen, dat was van huis uit. En zij wisten, die muziek die eigenlijk generatie en generatie uit Afrika mee is genomen, op zo'n nieuwe manier, met nieuwe instrumenten te brengen, dat er een nieuwe genre ontstaat. Ja, ja. En dat is wat er constant gebeurt.
Ja, die dynamiek.
En dat vergt dit soort reuzen. En ik denk dat het een hele belangrijke taak is van mensen in deze tijd om die muziek te blijven onderwijzen. Dat is persoonlijke missie, wat ik ook doe. Daarom ook van muziek uit allerlei windstreken inspireren. Omdat als het niet meer wordt begrepen, dan sterft de traditie.
Ja,
dus
dat betekent dat je ook grotere massa's moet kunnen bereiken.
Ja, maar ook je uitvoerders. Dus daarom, weet je,
want stijlen, muzieksoorten verdwijnen ook gelukkig.
Nou, niet helemaal. Het is zo dat je wel steeds bijvoorbeeld... Ik ken iemand die bijvoorbeeld steeds naar India gaat om daar klassiek Indiaanse muziek te bestuderen en steeds teruggaat. Maar wat hij merkt, in die gurus, die muziekgurus in India, die hebben de afgelopen 10 jaar steeds minder Indiaanse leerlingen. Dit zijn meer leerlingen uit de rest, weet je wel. Die Indiërs die gaan in de IT en die werken voor een bank in Nederland ergens. Of Eindhoven, ja. Dus dat, die kinderen die gaan op de laptop. Ja. En die gaan ook de techniek in. Dus
dat zijn net die Chinese kinderen die allemaal klassieke muziek...
Precies.
Klassieke muziek is in China top.
Ja,
opera, symfonieorkesten. Die doen gewoon Europese... gezet na.
Ja, maar het mooie is dat bijvoorbeeld ook flamenco heeft hetzelfde. Er zijn steeds minder flamenco-muzikanten.
Ja.
Er zijn steeds minder... Weet je, omdat we in een tijd leven waarbij muziekbeoefening...
Maar je weet waar in Spanje, hoe lang we hebben moeten zoeken naar flamenco.
Oh, ja, erg, ja.
Midden in de nacht.
Ja.
Vragend aan taxichauffeurs, waar kunnen wij flamenco muziek?
Flamenco.
Het duurde volgens mij 1,5 uur voordat we een plek hadden.
Ja, het mooie is dat het steeds schaarser wordt. En daarom is het belangrijk...
Maar is dat uitsterven? Of wil
ik
nogmaals
zeggen? Nou, ik wil niet zeggen. Het is wel zo dat er... een soort van... Maar het zijn toch wel een paar... Bijvoorbeeld van de laatste 20 jaar heb je Vicente Amigo. Is een beetje de jonge teller. Er zijn wel wat uitvoerders, maar niet die zoveel mensen kunnen trekken. Want wat ook zo is dat zo'n genre ook nog vermarkt moet worden. En dat het publiek moet zijn. Anders
ja, dat is waar. Ik ben ook in Portugal geweest. En ben gaan zoeken naar...
Fado.
Fado. Ik ben de bergen zelf opgelopen op advies van een paar mensen om mee. Gaat u de bergen op misschien? Ja. Niks. Je kunt geen fado.
Nee. En daarom heb je heel veel genres. Als je kijkt naar... Als je bijvoorbeeld... ik denk wel dat er hier in het Westen, waar er welvaart is, enorm welvaart is, en waar mensen de middelen en tijd hebben om zich te verdiepen, gebeurt het wel steeds meer. Dus er is in Nederland in de hele breedte... Een enorme brede programmering aan muziek. Dus Stadsgehoorzaal Leiden doet heel veel. In Rotterdam wordt heel veel geprogrammeerd ten aanzien van zogenaamd, ze noemen het al geen wereldmuziek meer, ze noemen het muziek uit diverse windstreken.
Want jij was nog een kleine jongen toen dat woord wereldmuziek ontstond.
Ja.
En die kocht je dan in Utrecht, want we woonden in Utrecht. Ja. Dat kocht je dan op de Oude Gracht in speciale winkels. Had je dan wereldmuziek. En dat betekende niet Amsterdams of niet Europees of niet klassiek, maar speciale wereldmuziek. Ja.
Ja. Ja, dus dat term wordt steeds minder populair. Dus,
want het bestaat eigenlijk niet meer in die,
nee, maar
in die zin.
Sommige mensen gebruiken het uiteraard nog wel. Maar het maakt het heel erg oudbollig. Terwijl bijvoorbeeld als je het kijkt naar de West-Afrikaanse popmuziek. Dat is internationale popmuziek geworden. Dus al die hits uit Congo en uit Ghana en uit, weet je, dus de moderne elektronische Afrikaanse muziek is super, super hip op dit moment overal. Maar het mooie is dat het komt omdat bijvoorbeeld in Parijs, in de banlieues, die jonge jongens, die integreren al die ritmes van hun landen van hun opa en oma's in die moderne elektronische muziek. En dat slaat hier aan. Dat is eigenlijk wel. En daarnaast natuurlijk de hitlijsten uit Oeganda en uit Congo, die is ook zeer populair. En het internet is heel belangrijk.
Ja.
Want er is, dus je geografische identiteit is op het internet niet relevant. Je bent online, je bent, dit is jouw naam.
Is
en je verbindt je met
dat
iedereen die van de wereld.
Maar daarom zal dat begrip identiteit steeds meer een dynamiek hebben.
Ja.
Want ben je Surinamer op internet? Nee, je maakt muziek.
Ja.
Toch op internet, oh, wie is dat? En wie was zijn moeder en wie was zijn grootmoeder? Dat speelt niet meer zo. Je haalt hier iets heel belangrijks aan.
Ja, muziek is, kijk, ik denk altijd, ik zelf heb altijd eindeloos, er is zoveel muziek en er komt steeds meer bij en er is iedere keer weer een nieuwe artiest die opstaat. Zeker als je op internet kijkt, op YouTube. Je kan de hele dag YouTube-filmpjes kijken van muzikanten die hun eigen materiaal online hebben gezet. Er staan miljoenen uren aan muziek op YouTube. En op Spotify gaan ze maar door. Het is ook wel natuurlijk gedeeltelijk inkomstenderving van muzikanten. Maar aan de andere kant geeft ook gelegenheid aan artiesten
groot
om zichzelf zichzelf te profileren internationaal.
Ja,
als je het goed aanpakt, kan je heel veel doen.
Ja.
En sommige die slimmers, die breken ook door, meer door het internet. Alleen, wat je dan ook hoopt, is dat die muziekbeoefening in heel veel verschillende genres, dat het ook zichzelf ontwikkelt. Ook op die manier. En in Nederland.
Nog een keertje.
Nou kijk, die muziekmarkt, die kan je, en zeker als het gaat om nieuw talent en nieuwe genres, dat is op internet heel goed te volgen. Dat is eindeloos. Dus dat gaat heel hard.
Mm-hmm.
Maar je hoopt ook dat in de steden en dorpen, bijvoorbeeld alleen in Nederland, dat die muziek op de oefening nog steeds zo belangrijk wordt. Je hebt natuurlijk veel Voice of Holland. En
maar
die hebben wel invloed. Want er zijn steeds veel jonge mensen die ook willen zingen, et cetera. Maar je hoopt ook tegelijkertijd dat de wat serieuzere muziek en dat ook de subgenres, hè, al die volksmuziek uit India en uit Afrika en uit Suriname en uit, ga zo maar door, dat ook steeds een eigen, dat net zo serieus wordt genomen.
Okay.
Het is niet, omdat het niet direct commercieel is.
Maar wat legitimeert het dan? Is het de markt die dat legitimeert?
De markt
is het smaak? Is het?
Kijk, aan de ene kant is smaak. Kijk, de artistieke ontwikkeling. Kijk, als je muziek maakt en je houdt van muziek, dan maak je die muziek om rijk te worden. Maar
het is meer een gevolg.
Maar de muziekindustrie is er wel om geld te verdienen.
Ja.
Dus als jij, hoe briljant sommige muzikanten ook zijn in een bepaald genre, het is niet altijd zo dat zij een markt vinden die hun ondersteunt om hun muziek te distribueren en te vermarkten.
Ja, ja.
Dat zijn twee verschillende dingen.
Ja, dat is
En sommige artiesten, ik weet bijvoorbeeld, als je
maar
kijkt,
is het niet zo dat ook binnen alles een soort cult bestaat, dat bepaalde groepen mensen een bepaald soort muziek vasthouden?
Ja, kijk, wat ik bijvoorbeeld
dat noem ik cult.
Ja, maar wat ik mooi vind bijvoorbeeld, kijk, in Amsterdam en in Nederland heb je bepaalde, wat ik mooi aan de Surinaamse muziek vind, is de Surinaamse ontwikkeling in Nederland, is dat je bijvoorbeeld groepen hebt als de Corona Band of Combinatie 16 of La Rouge of ga zo maar door. Dat zijn bands en Ondrofini. Het mooie is dat zij al zoveel decennia hetzelfde spelen.
Ja, dat is waar.
En het mooie is, maar wel, als je naar La Rouge luistert en je luistert naar Aïssa Sy in Suriname, is La Rouge echt La Rouge. En geen enkele andere band lijkt op wat zij spelen. En het mooie is dat zij al 25 jaar lang, en zoek maar één Surinaamse zogenaamde highbrow ensemble dat nog steeds na 25 jaar bij elkaar is. Bestaat niet. Zij hebben al vanaf dat
Maar heeft het te maken met dansmuziek? Heeft het te maken met een cult van mensen die die muziek en daarmee dansen?
Zij hebben een vast
maar hoe komt het, Orfeel, dat het internationaal niet doorbreekt?
Nou, maar kijk, waarom? Waarom hoeft het al? Zij spelen 50 jaar.
Het is niet nodig, jij vindt het niet nodig.
Nou, het zou een hele mooie... Zij spreken eigenlijk internationaal wel door. Want ook in Zuid-Amerika, vanuit Suriname... spelen ze ook op podia en op andere eilanden en op plekken. Dus dat is wel weer zo. Maar zij spelen... Kijk, continuïteit is het hoogste goed. Er zijn ook mensen, popartiesten in de jaren 80 die hits hebben gescoord, die we wereldwijd kennen, maar nu niks meer doen. Maar zij spelen al vanaf dat ze 12 zijn... op eigen kracht, of met eigen ondernemend inzicht... nog steeds voor groeiend aantal mensen. En dat vind ik ongelooflijk knap. En ze spelen briljant. Ik ken geen band... Je kan een muzikant zoeken, die individueel een gitarist, percussionist. Daar ga je niet na spelen. Surinaamse muziek is zo...
LaRouche ken ik niet. Jij kent natuurlijk LaRouche. Bootsy. Ken je LaRouche? Ik ken die mensen.
Ja, ik ken LaRouche, ja.
Ja,
vroeger waren ze ook concurrent van me.
Oh!
Ja.
Hoe ken ik LaRouche niet, Orfeel?
Ja, Isaac Menso is de zanger en de leader van die groep.
Mm-hmm.
En, maar er zijn heel
maar
veel
wat maakt LaRouche even doorgaan, ja? Zo specifiek?
Omdat, kijk, dat zijn mensen...
Instrumenten?
Het zijn jonge mensen.
Mm-hmm.
Het is Kaskawi, het is een mix van Kawina, Kaseko en ook alles waarmee zij opgegroeid zijn. Dus je hoort ook R&B-invloeden, je hoort hip-hop-invloeden.
Okay,
maar mooi, kijk, ze integreren wat ze horen, waar ze thuis horen, op de radio horen... Okay. En het mooie is...
Dus die klassieke Kaseko, KK...
En Kaskawina, Kauna, allerlei...
Nee, maar even terug naar wat dan niet doorbreekt. Die klassieke Kaseko, die we kennen. Hè, vorige week hebben we Camaradoro gespeeld van... hoe heet die groep weer? Ik weet het niet hoe die groep meer heet. Funmasters, ja. Dat is heel oer Kaseko. Ik weet er niet veel van, luisteraars. Dus u kunt mij zeker verbeteren. Maar die groep die jij dan noemt, die gaat over de grenzen van de specifieke wat Kaseko tot Kaseko maakt. Puur Kaseko, bestaat er een pure Kaseko. En bestaat er een fusion Kaseko.
Nou kijk, het is altijd genre vast, zijn muzikanten bijna nooit. Als je muzikant bent en je hebt een groep, je wil altijd anders klinken dan de ander. Want anders, waarom zouden ze juist jou boeken? Je moet altijd een uniek selling point hebben. Dus daar zijn deze muzikanten heel beroemd op. Maar ik heb ook wel eens voorheen vaak naar combinatie 16 geluisterd, weet je wel, destijds. En toen Biga, die leeft niet meer, maar dat was toen de vocalist. Jongen, dat is zo uniek hoe die Surinaamse muziek in elkaar zit.
Maar die man heeft een stem, dat is ongekend.
Ja.
Die man was geen stem, die man was een soort volume.
Ja.
Wat volgens mij één keer per eeuw in zo'n klein land als Suriname wordt geboren.
Maar echt,
hij was die groep, toch?
Ik had ooit van de jongens van Combinatie 16 een aantal cd's gekocht. En omdat ik toen als muzikant veel reisde naar Istanbul en naar Zwitserland en naar Azië en overal en ergens, gaf ik mensen wel een cd's cadeau.
Okay.
Dus ik gaf mijn eigen cd en mijn cd en een cd van combinatie, als ze wisten waar kom je vandaan. En dan hoorden ze combinatie 16 of Proberi, had ik ook een cd van ICC, maar meestal dan van combinatie 16. En mensen zetten dat op. En mensen vonden het de best geniale muziek.
De ironie is dat Wij traditioneel nooit dit soort muziek kochten.
Ik heb
ooit één plaat gehad van Clarence en dat was Camaradoro. En verder was het altijd kerkmuziek.
Ja.
Heeft je goed gedaan, jongeman, die kerkmuziek.
Ja, maar zeker.
En Bach.
Ja, maar het mooie is, zeker, al die verschillende invloeden. Maar is je niet, als je kijkt naar, en dat maakt zo mooi. Ik was laatst toevallig was ik op een internetblog, werd ik geïnterviewd over de invloed van heel veel verschillende Afrikaanse muziekgenres in populaire muziek. Nou, James Brown en destijds de Jackson 5 toen ze heel jong waren, die kregen op een gegeven moment in de jaren 70 een tour naar Dakar in Senegal.
Okay.
En toen hebben ze allerlei Afrikaanse bands van destijds gehoord, hè, sabar, bands, allerlei verschillende genres. En hun volgende album, daarna vol al die percussie, horen van jeetje. Er is, kijk, het is net iets als je soms op een plek bent. Net als je naar Surinaamse muziek luistert. Al speel je je hele leven Beethoven. Mm-hmm. Er gebeurt iets in je wat zo wat enorm herkenbaar
maakt. Dat heb je met Mali.
Ja, precies. Als je muziek hoort, dan denk je van...
Core muziek, hè?
Maar al die rhythms...
Dat is een heel ander soort muziek.
Precies, maar wat de Jacksons, al die hits die ze daarna maakten...
Ja.
En ook van James Brown, hebben al die ritmes in zo die ze daar hoorden. Maar ook als je kijkt naar Duke Ellington. Duke Ellington toerde veel door Afrika.
Ja.
Omdat hij zei van, ja, al word ik bijna niks betaald, ik moet dat horen. En dat heeft hem enorm geïnspireerd in al zijn hits. En het mooie is dat ik denk dat het vanuit artistiek oogpunt een enorme opportunity is.
Mm-hmm.
Voor mensen, denk ik, van alle, waar je dan ook vandaan komt. Het mooie is, dat heb ik ook als we met die muzikanten die met Hindi pop bad gaan doen, et cetera. Het is een enorm voorrecht om om geschiedenis van mensen vanuit de muzikale bril te bekijken. Dan kan je nooit fout zitten. Alleen maar goed.
Of you're a professional. You're a professional.
Dat is goed.
En daarnaast ben je ook mijn kind.
Nou ja.
En ik wil je van harte bedanken.
Met graag,
je weet, we kunnen uren praten. Je bent Orpheus gewoon een lopende harde schijf. Ik ga je een keertje uitnodigen. Misschien moet je al die 3 uren een keertje van me overnemen. Nee. Hoef ik het een keertje niet te doen. Ik wil je vragen om voor Orville en natuurlijk ook voor Orville zijn zoon. Die zit hier ook in dit kamertje. Hij vond het al heel klein. Omar. En ook voor jou. Moet ze iets moois afdraaien door jou gekozen. En ik wil de luisteraars bedanken dat ze hebben willen luisteren. Ik wil u ook bedanken voor al die reacties van de vorige week. Dat vergeet ik iedere keer. Ik heb zoveel reacties gehad. Ik wil u ook daarvoor bedanken. Nogmaals, Orville. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Je bent een onderdeel van mij. Your magic.
Nou, same here.
Omar, your magic. Bootsie, your magic. Luisteraars, your magic.
Het einde van de regenboog is een pot met heel veel goud erin. En dat pot is een klein mensje.
In de arena verlies ik nooit. Geen gesprek vergeet ik ooit. Want buiten mijn deur is ook mijn thuis. Met schone banken en geen gespuis. Wanneer de kinderen naar school toe gaan, mag geen enkele brug voor hen openstaan. Ongeschonden, niet gepest, kind van Zuidoost verdient het best. Hier adem ik en mijn vrienden ook, hier werk ik aan een mooi Zuidoost. Hier heb ik altijd in geloofd, hier ben ik het beste beloofd. Hier adem ik. En mijn vrienden ook, hier werk ik aan een mooi Zuidoost. Hier heb ik altijd in geloof, hier ben ik het beste beloofd. Ik zie 10 kinderen die samen spelen, samen leren, samen streven. Hun ouders afkomstig
uit verre streken,
die nu de wijsheid samen delen.
Dat ik
zie
je
die kinderen wijzer worden, zelf ondernemen, zelf sporten. Niets houdt hen tegen, geen angst uit kranten, want het succes ligt in hun handen. Hier adem ik en mijn vrienden ook. Hier heb ik altijd mooi Zuidoost. Hier heb ik altijd in geloof. Hier ben ik het beste brood. En mijn vrienden ook, hier werk ik aan een mooi Zuidoost. Hier heb ik altijd
voor alle mensen in Zuidoost, in Amsterdam, dat wij allemaal onze kinderen zo prachtig kunnen grootbrengen.
In de Gaasperplas zie ik mijzelf.
Ik ben ook een beetje disco-lieder vandaag.
De wereld, dat spreekt vanzelf. Niet vreemd of raar, maar mooi verschillend. Niet kil afwachtend, maar juist wel willend. In de gaaf beplast, daar stroomt de rond.
Mooi, mooie tekst. En de Amazone.
Dit is van mij, mij wonderschone. Zuidoost voorbij, mijn vrije zone.
Mooi.